Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Als kind al was ik weg van de zanger Harry Belafonte. Meesten van u zullen hem wel kennen. De beroemde vertolker van gospels. Dat wil zeggen, liederen die uit het lied op, uit het hart opwelden van de slaven destijds in de Verenigde Staten. Gelovige slaven die hun liederen naar God opzonden, gospels. En hij vertolkte ook calypso's. Liederen vol van vreugde uit het Caribisch gebied. Hij en Mahalia Jackson waren de grootste gospelzangers en zangeressen die ik ooit heb gehoord. Een tijdje terug heb ik op mijn kamer, toen ik nog in Ter Aar was, een plaatje gehoord van die Harry Belafonte over de wederkomst. Toen kende ik de titel nog niet. Maar toen ik het een keer zo, net als nu, aanhaalde in een preek, heb ik het van iemand uit de gemeente gekregen. En de titel van dat plaatje luidt: In That Great Getting Up Morning. Op die grote opname morgen. En dan zingt hij daar op zijn eigen aparte wijze, op een adembenemende manier, over die catastrofe van de jongste dag, de wederkomst. Gabriel die steekt zijn trompet, de aartsengel. Donder en bliksem vervullen het heelal. Sterren storten omlaag. Heel de dampkring lijkt te ontploffen. De wereld staat in lichterlaaien. Christus komt ten oordeel. En alle vastigheid ontvalt de mens. Er blijft geen grond meer over. En dan vraagt hij: What do you think about it? Wat denkt u ervan? En dan komt er op de achtergrond een koor. En dat zingt dan: Very well. Very well. Je zou bijna zeggen op zijn katex: Alles goed. Alles goed. Prachtig. Want Gods kinderen, die in de Heere Jezus Christus zijn, achten de wederkomst van de Heere Jezus een heerlijke gebeurtenis, een vreugdevolle zaak. Dan zullen ze eindelijk, eindelijk eeuwig thuis zijn. Dan zullen ze eindelijk nooit meer zondigen. Dan zullen ze eindelijk nooit meer verkeerde dingen doen. Verlangt u daarnaar? Waarom komt u eigenlijk in de kerk? Om vergeving te ontvangen. Of om in de hemel te komen. Ja, dat wil ieder mens toch wel. Of om nooit meer kwaad te doen. Want daar komt het op aan. Dat je de zonde leert haten en vlieden. Hoe moeilijk dat ook is. Ja. En daarom verwachten we de wederkomst als een trooststuk. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis stelt het ons voor toen in een tijd van vervolgingen, hè, en van brandstapels en van onderdrukking en van marteling. En die gelovigen die werden getiranniseerd en gekweld en gekneld. En dan hadden ze maar één ding. En daarom is artikel 37 zo wondermooi geformuleerd in die geloofsbelijdenis. Dan hadden ze maar één laatste troost. Onze redder nadert straks als rechter ten gericht. En die zal ons verlossen van ons slavenjuk. En dan zullen die rechters eens zien die ons nu vervolgen. Dan zullen de rechters en de soldaten het gaan ontdekken wat ze hebben gedaan toen ze christenen achter het ijzeren gordijn in de afgelopen decennia hebben doodgeschoten, louter en alleen om het geloof. Wie Christus nou eigenlijk is. Ja. Luther spreekt ook vele malen over die lieve
jongste dag.
Waarom zit die wederkomst nou zo bordevol troost? Omdat de rechter zelf al een keer berecht is. Hij is berecht geworden door Pilatus. En vanuit die troost leefde de gemeente in Thessaloniki. Wat voor gemeente dat precies is, hoef ik u allemaal niet te vertellen. Een tijdje geleden bij de bevestiging van de ambtsdragers, dat was het volgende hoofdstukje, hebben we daar wat op bij stilgestaan. Maar Paulus dankt in ieder geval in de oudste brieven van het Nieuwe Testament voor al het goede dat hij weet van de gemeente van Thessaloniki. Hun geloofsleven. Maar ja, zoals u weet zijn er ook spanningen in die gemeente. Ja, waar niet? Die ambtsontwikkeling, dat ging wat moeizaam. Daar hebben we toen bij stilgestaan. En nu ook weer gedachten rondom de wederkomst en de verhouding tussen wederkomst en sterven. Dat liep allemaal niet. De gemeente namelijk leefde in de stellige verwachting dat die wederkomst zeer spoedig zou plaatsvinden. En ze stonden er als het ware met hun horloge bij. Zoals je ook nu nog immer christenen hebt die zeggen, kijk maar in de krant, je kunt het zien, hij komt nog 10 jaar. Nou, zo gespannen verwachtte die gemeente Christus. De bruidegom is onderweg. Hij zou zijn bruidsgemeente afhalen. Op de wolken haar tegemoet. Hè? Ja. Dat is wat om zo te verlangen. Om zo Advent te vieren. Kunt u zich dat een beetje voorstellen, hier in Katwijk? Dat je het nog tijdens je leven mee zal maken. Dat je een Maranatha-gemeente bent. Nou ja, laten we maar eerlijk zijn, is dat niet heel anders? Wat verwachten wij? Waar verlangen wij naar? Heel onze levenssfeer straalt iets heel anders uit. En de manier waarop mensen ook in de gemeente, juist in de gemeente, ook van Katwijk leven, heeft veel meer het stempel van het dient mijn tijd wel uit. Als ik financieel maar aan mijn trekken kom hoor, dan mogen de prijzen nog zo hoog zijn. En we zingen wel, kom haastig Heere Jezus, dat is makkelijk op zondag. Maar onbewust denken we vaak, hij komt toch nog niet. Nog lang niet. En heel velen in de gemeente van ons, die vinden dat ook goed eigenlijk wel. Want ze kennen hem nog niet als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Hij is nog niet, om zo te zeggen, hij is nog niet geopenbaard in hun hart. En als je de Heere Jezus niet kent, toch mensen, dan is het laatste waar je behoefte aan hebt, dat hij terugkomt. Want dan weet je, ergens heel diep in je ziel, ja, hij komt om te oordelen. En als je nou leeft als Adam 1, en je leeft maar voor jezelf, ik en de rest kan stikken. Als je nou zo leeft, en als je dan denkt dat je met een beetje godsdienstige vernis aan de buitenkant, ach, dat weten we toch wel, dat halen we niet. Dan wil je hem ook niet als rechter ontvangen. Natuurlijk niet. Je gaat toch niet bidden om je eigen veroordeling, dat zal je toch niet doen. En daarom zit er heel diep in veel mensen er hart eigenlijk, zonder dat ze het zelf weten hier met haar hoofd, zit er iets van blijf maar weg, Heer Jezus. Blijf maar weg. U hoeft niet te veel in mijn huis te komen. Ja, we willen huisbezoek komen, zeggen de ouderlingen. Nou, geen behoefte. Stel je voor, dan beginnen ze weer over God. Dan beginnen ze weer over persoonlijk geloof en over schuld en vergeving, over, ja... Geen behoefte. Hoe is dat bij ons? Die gemeente van Thessaloniki die leeft in gespannen verwachting. Iedere morgen gaan ze als het ware de deur uit en ze turen naar de lucht. En iedere avond opnieuw. En er is wat afgebeden in die gemeente. O Heere Jezus, kom nou toch alstublieft. Want het leven, och, het is wel mooi en het heeft een heleboel prachtige dingen. En we mogen ervan genieten, maar die zonde die er doorheen loopt. En die zonde die door mij loopt en die door mijn hoofd loopt. En die in mijn handen zit en die in mijn ogen zit en die vooral in mijn woorden zit. Wat kunnen mensen zondigen met woorden? Die zonde, die ben ik zat. Die ben ik beu, o Heere Jezus, kom maar. Maar ja, het duurde wat lang, vonden ze. Hij liet lang op zich wachten. En dan gebeurt er iets waar ze eigenlijk helemaal niet meer op rekenden. Want hun verwachting was overspannen geweest. Daar viel er eentje weg. En die stierf. En daar stierf er weer een. En achter in de gemeente stierf er weer een. De dood kwam binnen. Hadden ze nou niet meer op gerekend. Want de dood vraagt niet naar onze toekomstplannen. De dood vraagt niet naar onze verwachtingen. De dood haalt zomaar in één keer een gitzwarte streep door onze heerlijkste plannen. En hij gooit met zijn knokige vingers al onze idealen in duigen. En daar wist men geen raad meer mee in die gemeente. Zo gespannen waren ze bezig met de wederkomst. En in plaats van de koninklijke trouwkoets kwam de sombere rouwkoets door de straat. En in plaats van engelen in blinkende gewaden gingen er mensen in zwarte kleren rond. En in plaats van de trouwsluier waren de gelaten bedekt met de rouwsluier. Wat een tegenstelling, hè? Als je dan zo gespitst bent op het feest, alles barst op de tranen. En het ergste, dat het geloof kapot ging. Het zakte weg. Men ging twijfelen, vragen stellen. Zouden nou onze overledenen te vergeefs geloofd hebben? En een ander zei, ja zeker, dat is voor niks geweest. Want alleen diegenen die hij ophaalt worden zalig. Dat is voor niks geweest, Pasen. Voor hen niet hoor. Geen ontmoeting met de bruidegom. De doden die geloofd hebben, die vallen er buiten, zo zeiden ze. En zo versomberde hun gedachten. Wat dood is, is dood. En bij heel veel mensen leeft dat nog immer. Die hebben nog altijd dat machteloze gevoel. Daar kan Jezus niet komen. Dat is te ver van hem vandaan. Dat is actueel eigenlijk, want als je natuurlijk om je heen loopt bij mensen die in de rand van de kerk meeleven of helemaal niet meeleven. Nou, wat hoor je dan vaak niet? Nou, ik heb er nog nooit één zien terugkomen. Onbereikbaar. Voor hoeveel mensen, ook binnen de gemeente, is het hier namaals een vat vol onzekerheid. En hoeveel christenen zijn al niet immer bang voor de dood? Nou, ik ben er de afgelopen maanden op de wijkavond en in de prediking wat mee bezig geweest. En vanmorgen dan nog één keer voor het laatst. Zou het ook niet kunnen zijn dat we zo vol zijn van het hier numaals. Dat we vergeten dat we sterven moeten. Dat we vergeten dat we van God moeten verschijnen. En als we nog bezig zijn met de wederkomst in de kerk, dan is het vaak alleen maar dat effect, dat element van het thuiskomen. Maar het element van het oordeel, dat willen we liever niet horen. Nou, Paulus gaat het een beetje uitleggen, want ze hebben gevraagd, Paulus, we zitten muurvast, man, we weten niet meer hoe we dat nou moeten zien, die wederkomst en die dood, het loopt niet, leg het ons eens uit. En Paulus, zoals immer, is een heldere, duidelijke uiteenzetter. En heel eenvoudig gaat hij vertellen, simpel, de bazuin zal klinken, de gestorvenen zullen eerst opstaan, daarna worden de levenden met hen op de wolken opgenomen en in één moment, in één ogenblik, in één punt destijds, zullen wij altijd met de Heere wezen, altijd met de Heere zijn. Goed opletten, we moeten niet gaan speculeren over het hiernamaals. Niet gaan fantaseren. God brengt degene die van Christus zijn weer terug bij Christus. Dat is de kern. En ze zullen altijd met de Heere wezen. Dat is de kern. Met de verhoogde. met de gelauwerde, met de gekroonde, met de eeuwig levende die nooit meer sterven kan, met de verheerlijkte Christus. Dat is genoeg, dat moet ons genoeg zijn. De rest is meestal fantasie. Met de Heer, daar staat een woordje, sun. Nee, dat is geen margarine, sun. Samen met. Nou heb je in het Grieks twee woordjes voor met. Er had ook kunnen staan para kurioi, maar er staat sun kurioi. Para betekent naast. Zoals u naast elkaar zit in de kerk. En u voelt die iemand bijna zo pal bij, maar u zit toch naast die persoon. Langs zij, bij. U zit in de kerk, om het zo te zeggen, para elkaar. Maar de tekst zegt, wij zullen niet para kurioi zijn. Naast de Heer, vlakbij de Heer. Sum. En dat gaat veel dieper. Dat wijst op een samen zijn waaruit alle grenzen verdwenen zijn. Dat wijst op een samen zijn waarin geen scheiding is. Je kunt daar niet naast elkaar leven. Je leeft als het ware in elkaar. Het is een gemeenschap waarin je verenigd bent met Christus. We zullen altijd één zijn met de Heer Jezus. Dat is wat. Een harmonie waarin geen dissonanten kunnen klinken. Een eenheid waarin geen wanklank meer kan komen. Samen, och dat is zo'n beperkte vertaling. Verenigd met, opgegaan in Christus. Hij is alles en in allen. Het is een onvoorstelbaar heerlijke gebeurtenis. De bruidegom en de bruid zijn dan eindelijk volmaakt naar lichaam en naar ziel samen. En daarom zeggen wij nou bij het huwelijksformulier. Hè? Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is allemaal hier vandaan, uit de Bijbel vandaan. En die twee, die man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Samen. Samen. Verenigd. Met, zoals Christus met zijn bruidsgemeente. Dat is nou de toekomstverwachting van Paulus. Is dat ook de uwe en de jouwe en de mijne? De hemelse heerlijkheid culmineert hier. Het gaat niet om het feest. Het gaat niet om wat er gegeten wordt. En het gaat niet om gouden straten. En het gaat niet om allerlei lievige mooie dingen eromheen. Het gaat niet om de. Het gaat om de kern van de zaak. Christus voor alles, boven alles. Uiteindelijk Hij alleen overblijven. Samen met in Hem. Nee, het is geen huwelijk om de centjes, om het zo te zeggen. Maar het is een huwelijk om de bruidegom zelf. Altijd. Verenigd met de Heere. En dan mogen we hier al zijn in geloof. Hoewel, geloof blijft geloof. Die breuk komt er nog altijd doorheen. Geloof, dat is eigenlijk, je zou bijna zeggen, dat is meer para-karakter. Maar het aanschouwen, sun. Zeg nou eens eerlijk, wat is uw verlangen? Waar verlang je naar? Ja, diploma's. Oh ja, dat weet ik. Ik wens je sterkte bij de studie nou. Het is moeilijk, hè, die laatste loodjes. Maar verlang je naar je huwelijk, je nieuwe huis? Ja. Verlang u naar Hem? Naar de ware godsgemeenschap? Mag ik het eens omdraaien? Hoe weet ik nou of ik naar Hem verlang? Nou, mist u Hem? Mist u Hem? Want de ware godsgemeenschap bestaat gewoonlijk in het godsgemis. Dat is van professor Van Rulle, dat heb ik nooit meer vergeten. Daarom is het geloof. Als je mist, ik mis hem in mijn hart en in mijn leven en maken. Mist u hem in je woorden, in je daden, in je hart, in je leven. Ik ben toch maar het allerliefste bij mijn Jezus. Ik vind het heerlijk bij mijn vrouw, ik vind het heerlijk bij mijn kinderen, ik vind het heerlijk in deze verrukkelijke gemeente. Mag ik dat wel eens een keer zeggen? Hoewel niet te veel complimentjes. Niet voor dominees, maar ook niet voor gemeentes. Maar ik ben toch maar het liefste bij mijn Jezus. Ik wens te zijn ontbonden en met Christus verenigd te zijn. Dat is de hoogste, dat is het diepste. Dat is het diepste. Wil u zo graag dood? Nee, ik wil leven. Ik wil leven daarom. Daar kan niemand en niets tegenop. En zolang ik leef in dat gemis, zegt de Heere God tegen me. En daarom moet je nou mij geloven op mijn woord. Als je me niet ziet. En als je me niet voelt. Daarom moet je mij geloven als ik er nog niet ben. Geloof maar, want ik ben onderweg. Ik ben onderweg. En zo leef ik als nietziende. En toch helder ziende. Zo leef ik als niets hebbende en toch alles bezittende, voelt u wel? En dan ligt de zekerheid van het geloof ligt niet langer in mij, alsjeblieft, niet dat geloof van mij. Och, als de Heere God het daarmee moest doen, zeg. Nee, het ligt in zijn woord en in zijn spreken, in zijn geesteswerk. Het ligt in hem. En daarom als och mensen, dan mag u het elke keer roepen. Heel mijn leven schreeuwt het uit. Heere, ik mis u zo. Heere, ik ben nog zo eeuwig van u verlaten. Het is onzeker bij mij. Het is twijfelachtig. Soms dan weet ik niks meer. En soms denk ik, was er maar geen kerk. En was er maar geen geloof. Soms dan ga ik stuk met mijn gedachten. Maar dan zegt het woord, zie, ik kom haastig. En straks altijd centurioi, verenigd met de Heere. Och, wie hem niet mist, die gelooft ook niet echt. Dat is een kenmerk van het geloof, dat je mist. En dan gaat hij verder. Paulus, hoe zit dat nou met die geliefde gestorvenen? De gemartelden, ze werden ook vervolgd in die periode. De gefolterden. De gewone overleden van 90 jaar, de kindertjes van 5, mijn moeder. Hoe ligt het met mijn zoon? Dat ligt heel teer. En om ze dat uit te leggen schrijft hij apart de verzen 13 en 14 als een pastoraal verzorger. Vers 13... En 14, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn. Zo spreekt hij wel vaker. Ik wil niet dat ge onwetende zijt. Ik stel er prijs op, ik acht het belangrijk, ik hecht er waarde aan dat u weet, met je verstand weet, hoe het nou in elkaar zit. He, Romeinen 6, over die doop. Weet gij dat niet? Nee, wij weten een heleboel dingen niet. Daarom is het zo nodig dat je bij Paulus in de leer gaat. Hier opnieuw, ik wil dat u het weet, broeders. Broeders. Wat zijn dat voor mensen? Mensen die in hetzelfde geloof staan. Die in hetzelfde gemis leven. Broeders. Die God als vader belijden en de zoon als hun verlosser en de Heilige Geest als de onthuller, de openbaarmaker in hun hart. Broeders, niet naar het vlees, maar naar de geest. Hoort u erbij, zusters, broeders, jongelui? Ben je al meegetrokken in die pelgrimstocht? Broeders, teer en hartelijk tegelijk klinkt dat. En dan gaat hij verder. Dat ge onwetende zijt van degene die ontslaapt, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals degene die andere die geen hoop hebben. Anderen, dat zijn de niet-broeders. En de niet-zusters. Dat zijn de ongelovigen. Dat zijn de onbekeerden. Die nog niets weten van de metanoia. Van die ommekeer. Van gedachten en van hart en ziel en leven. Van een geesteswending. Een radicale breuk met het oude. Van die kanteling van je ik-zucht af. Naar hem toe. Van die anderen die leven buiten het geloof en buiten de hoop. Verstaan we dat? Verstaan we dat? dat er alleen in Christus leven is, dat er alleen in Christus hoop is, dat er alleen in Christus toekomst is en dat je niet in je hobby moet blijven hangen en niet in je familie moet blijven hangen en niet in, het kan me niet schelen wat allemaal, het mag allemaal hoor, maar dat je in Christus verankerd en geworteld moet zijn. De rest is ten diepste hopeloos. Al heb je nog zoveel, dan is het ten dode opgeschreven. Wie niet persoonlijk met Christus verbonden is, voor die geldt echt dood is dood en daarmee uit. En dan komt dat laatste oordeel. Ja, dat is niet om te dreigen, maar dat is een feit. Dat spreekt de schrift helder uit. Hoe zit het dan met mijn kleine kinderen, mijn jong gestorvenen? Die van 7, of van 5, of die hele kleine vruchten in de miskramen, of die van 16 en 17 en 18 jaar die er helemaal niet naar talen. Dat is een andere lijn. Eerst die gestorven kindertjes. Wel, zegt Paulus, helder en klaar, de gelovigen mogen verzekerd zijn. Die mogen dat zeker weten, dat hun jong gestorven kindertjes zalig worden. Wat is jong dan? Nou, dat laten we maar aan de Heere God over, wat jong is. Dat weten wij niet. Strijd gij om in te gaan. Er zijn dingen, daar moeten we op eerbiedige afstand van blijven. Maar jong, dat kan wel eens doorgaan tot in je 30ste jaar misschien, of in je 40ste. Het hangt er vanaf tot de onderscheidingsvermogen aanwezig is. Maar die in Christus zijn, behoeven niet te treuren over hun doden die, het zij jong waren, het zij in Christus stierven. Ze zijn niet als de hopelozen. En dan beroept hij zich op Pasen. Vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Die ontslapen zijn in Jezus. De nieuwe vertaling gaat hier helemaal fout. Die ontslapen zijn, comma, door Jezus. Dat is totaal verkeerd vertaald. Er staat ontslapen in Jezus. Dat is het enige nodige in je leven en je sterven. En nu goed opletten. De gelovigen die de Heer Jezus uit de hemel verwachten, hebben een andere levensbeschouwing dan die van de wereld. Wij zoeken niet wat in de wereld is, wij zoeken de dingen die boven zijn. Wij zoeken niet wat in de tijd is, maar wij zoeken wat in de eeuwigheid is. Wij zoeken niet wat in dit leven is, maar midden in dit leven zijn we de vreemdelingen die van bovenaf geboren worden. Wij erkennen in dit leven, hier en nu en heden, Gods heerschappij. Ook al zie je dat niet. Gods leiding. Wij geloven en belijden ervaren dat de Heilige Geest het voor het zeggen heeft. En die geeft een hele andere dimensie aan ons bestaan in deze wereld. Maar, nou hebben we ook een andere stervensbeschouwing. Niet alleen maar een andere levensbeschouwing, maar ook een andere stervensbeschouwing. Christenen zien, als het goed is, de dood heel anders dan de mensen van deze wereld. Voor de mensen van deze wereld is de dood het eindpunt. Afscheid. Fini. Somber en kil. Paulus noemt in vers 14 de dood bij Christus sterven. En bij de christenen, dan moet u eens goed opletten, moet je thuis maar eens nakijken, ontslapen. Christus, zegt hij, is gestorven. Christenen sterven niet. Christenen ontslapen. En dat kiest hij heel bewust. Sterven, dat is bij Paulus in dit gedeelte de vloek ondergaan. Sterven, dat is inderdaad dat oordeel dragen. Sterven, dat is om ons, om wanhopig van te worden. Donker en dreigend. En zo stierf Jezus in de plaats van al de zijnen. Voor die christenen heeft hij als het ware dat sterven weggenomen. Hij heeft de dood ontwapend. De angel, heb ik gezegd, is eruit gehaald. Het oordeel is eruit. Het verschrikkelijke, het wanhopige is eruit weggenomen. Weet u nog, die slangenbek zonder giftand. De dood is in haar verschijning nog hetzelfde. Maar inhoudelijk totaal anders. En dan noemt Paulus het niet sterven. Maar hij gebruikt een woordje dat vertaald is met ontslapen. Dat zie je veel te weinig op de rouwkaart. In Christus ontslapen. En dan zegt mijn Griekse woordenboek bij dat woordje wat hij daarvoor gebruikt. De volgende betekenis. Te rust te leggen of tot rust, tot stil te brengen. Inslapen, de nachtwacht houden. Dat is het woord wat Paulus gebruikt. Te rust te leggen, tot rust brengen, inslapen, de nachtwacht houden. Paulus, wat een heerlijk woord, man. En wat hebben wij Christus toch, wat hebben wij christenen er toch een bende van gemaakt door ons gebrek aan kennis. Pasen leert ons, de dood is ontwapend, ontgiftigd, ontangeld. En wie gelooft, die sterft niet meer. Die hoeft nooit meer te sterven. Dat zegt Jezus zelf. Wie in mij gelooft, die leeft, ook al is die gestorven. In Christus, ja. Maar die legert zich in alle rust en stilte. En die wacht sluimerend en slapend. Ontslapen. Dat geldt alleen voor de gelovigen. Is een privilege van Gods kinderen. Dat betekent eigenlijk wakker worden. Wakker worden. Hier slapen we nog in de uiterlijkheid, in de doodslaap. En in Christus word je door het geloof wakker gemaakt. En als we sterven, dan zegt de wereld, dan ga je slapen voor eeuwig. Niks ervan. Dan gaan we naar de ochtendschemering. En uiteindelijk in de wederkomst, dan wordt het volkomen dag. Ontslapen. En dat is een privilege wat alleen de gelovigen hebben. Dan kan het zelfs gebeuren. En dan ga je de dingen een beetje leren zetten. Dan kan het zelfs gebeuren dat iemand die puur ongelovig is in alle rust sterft. Ik ben niet bang, dat kan. En dat iemand die wel gelooft in hevige benauwdheid en in aanvechting sterft, dat kan. Maar dat is maar de buitenkant. Schijn bedriegt. De rust van een ongelovige haalt het stervenskarakter uit diens dood niet weg. Want het oordeel komt. En de benauwdheid van een gelovige die sterft haalt het rustige wachtkarakter van de dood niet weg. Denkt u maar aan de rijke man, de arme Lazarus. Alles is er even mooi bij die rijke man. Een eerste klas begrafenis, bloemen en kransen, een keur van sprekers. Maar in de diepe zin van het woord geldt, hij stierf. Stefanus. Onder een slagregen van stenen en van keien. Met een kapot gebeukt lichaam. Met een versplinterde schedel wellicht. En hij ontsliep. Ja. Dat is nou het onderwijs van de Heilige Geest. En ik probeer dat wel meer te leren. De manier waarop de dood ons wegneemt is bijzaak. Doet totaal niet ter zake. Of het nou plotseling is, of dat het via een langdurig ziekbed is. En nogmaals, het is belangrijk dat we dat weten. Het humanisme zoekt naar een menswaardige manier. Een euthanatos. Euthanasie. Een zachte manier om te sterven. Dat is wat het humanisme wil. Maar je zet daarmee het lijden alleen maar een paar etappes verderop. Want het komt onherroepelijk. En in heel het euthanasieprobleem staart men zich blind op de buitenkant. Het is goed dat we dat weten, elke keer opnieuw. Maar het geloof let niet op de manier. Het geloof let op de inhoud. Door het lijden heen. Door de afschuwelijke verpakking heen waar het soms in komt. Door die verschrikkelijke verschijning van de dood heen. nochtans er doorheen tot heerlijkheid. En de wereld roept dan uit, einde, afgelopen. En Paulus die zegt, begin, ontslapen, wakker worden. Ja. Toen Maarten Luther zwaar ziek was voor zijn sterven, toen voelde hij zijn pols wegzakken. U weet, ik heb Luther nogal lief. En toen kwam de dokter om hem te troosten. Toen zegt die dokter, ik ben overeenkomstig Gods wil. Ik heb mij geheel en al aan hem overgegeven. Hij zal het goed maken en ik weet zeker dat ik niet sterven zal. Want hij is het leven en de opstanding. En ieder die leeft en gelooft in hem zal niet sterven. En wanneer hij de dood ontmoet zal hij gaan leven. En daarom laat ik zijn wil geschieden. Gaat u maar weer naar huis. Geen doodlopend slop. Eeuwige doorgang. Na het ontslapen volgt het ontwaken. Je alledaagse zondagsplunje mag je achterlaten als een nachtgewaad. En je krijgt daar een nieuw bruidsgewaad aan. De jongste dag waar geen einde meer aankomt. Pasen na Pasen. Hoe zal, dan gaan we naar de toepassing, naar onszelf, hoe zal ons einde zijn? Sterven of ontslapen? Als iemand straks komt, misschien is het wel hier op die pastorie in de boulevard, dat weet je niet. Als iemand straks komt en die drukt mijn ogen dicht. En als die klokken gaan luiden van de nieuwe kerk. Wordt het dan eindeloos sterven? Of blij wakker worden? Hoe weet ik dat? Leest u vers 14 nog maar eens na. Want, vers 14, indien wij geloven. Als een levend gebeuren, een relatie. Geloven dat je met hem gestorven bent. Daar is de vloek weggenomen. Daar is het oordeel, het laatste oordeel is eigenlijk al daar voorbij gegaan. Indien je gelooft, dat is zijn verzoenend sterven aangrijpen. Geloven dat je met hem opgestaan bent uit het graf, dag dood. Ik ga leven. Geloven, dat wil zeggen dat je dat iedere dag ervoor houdt, zijn opstandingskracht aangrijpen. Geloven, dat is voortdurend in contact met Jezus staan. Indien wij geloven, zal God ons wederbrengen met hem. En hij brengt ze opnieuw terug. En al wordt de wereld nog 10.000 maal gekker dan die nu is. Al zullen de brandstapels straks weer terugkomen, misschien. Al zullen er honderden verzoekingen als helle honden op mij afkomen. Ik weet dat ik overwinnen zal door hem die mij lief gehad heeft. Met een eeuwige geliefde. Eeuwige liefde. God brengt ons terug. Hoe? In een, dat is niet te beschrijven. In één ogenblik. De blinde Margaretha, een klein meisje, die schrijft ergens, God heeft mijn ogen met zijn hand toegedekt. Als een vader die met zijn kind speelt. Maar straks neemt God zijn hand weg. En het mooiste wat ik dan te zien krijg is zijn aangezicht. Dat is nou een kinderlijk beeld. Dan mag ik vader zien. Dat is nou paasgeloof. Zo trekt de kerk de toekomst tegemoet. Verwachtende de Zoon Gods uit de hemelen. Is het advent? Is het advent in je leven? Voelt u uw lichaam oud worden? Hoor dan, hij komt. Geef die ziekte die daar woedt in je lichaam steeds van die kleine signalen. Ja, ja. Hij komt. De oudsten onder ons in het bijzonder. Maar het zijn vragen die we allemaal hebben. Als uw aardse leven gaat eindigen. Als de sterren van je levenshemel vervagen. Als je kleine levensheelal vervuld wordt met donder en bliksem van het einde. 70, 80, 90 jaar. Jonge mensen, hij komt. Hij komt. Wat is hierop uw antwoord? Laat dan uit de diepste zielenroeselen uit je hart opklinken. Dat machtige koor. Very well, very well, alles goed. Heren, alles goed, heerlijk. Heerlijk klinkt de vreugdetoon van de stervende, nee, van de ontslapende gelovigen. Op weg naar Gods troon, voor eeuwig, alles goed. Amen.